Welkom bij de podcast Kanker. Wat eet je dan? Een serie waarin de diëtisten van het Antonie van Leeuwenhoek de verschillende aspecten van de relatie voeding en kanker willen belichten. Mijn naam is Maartje Brandt, één van de diëtisten en host van deze podcast. Wat kun je verwachten? Tips, adviezen, achtergrondinformatie van diëtisten en andere experts. In deze aflevering gaan we het hebben over voeding bij slokdarmkanker. Als gast, telefonisch, is Yvonne Hilhorst, verpleegkundig specialist van het Antonie van Leeuwenhoek. Welkom Yvonne.
Ja, dank je. Hallo.
Hoi. Yvonne, ik wilde het heel graag met jou hebben over de medische kant van slokdarmkanker. En dan eigenlijk aftrappen met, komt slokdarmkanker nou eigenlijk vaak voor?
Ja, nou een hele goede vraag natuurlijk. Slokdarmkanker komt ongeveer zo ruim 3000 keer per jaar voor. Dus dat wil zeggen dat er per jaar ongeveer 3000 mensen zijn die de nieuwe diagnose slokdarmkanker krijgen. Mm-hmm. Nou klinkt 3000 natuurlijk heel erg veel. Eén is al te veel bewijzen van als je het over deze diagnose hebt. Maar als je dat bijvoorbeeld afzet tegen, ik noem maar een type kanker, borstkanker, zijn dat bijvoorbeeld 15.000 nieuwe gevallen per jaar, nieuwe diagnoses. Dus als je dat vergelijkt, is slokdarmkanker niet veel vaak voorkomende kanker. Wat we wel zien, is dat eigenlijk de nieuwe gevallen van slokdarmkanker de laatste jaren wel echt toenemen.
En zijn daar aanwijzingen voor te vinden?
Nou, je hebt eigenlijk grofweg heb je twee type slokdarmkanker. En ik zal, om dat verder uit te leggen, zal ik daar ook iets meer over vertellen. Dat is het adenocarcinoom en het plaveisel-celcarcinoom. En de luisteraars mogen die termen natuurlijk weer vergeten. Maar het adenocarcinoom ontstaat eigenlijk uit klierweefsel in de slokdarm, wat echt in de slokdarmwand zelf zit. En dat zie je dus vaak onderin in de slokdarm. Mm-hmm. En het plaveisel-celcarcinoom, dat ontstaat eigenlijk in het slijmvlies van de slokdarm. En de locatie waar je dat ziet is vaak wat hoger in de slokdarm of in het midden van de slokdarm. Mm. En we zien juist eigenlijk dat de gevallen van het plaveisel-celcarcinoom, dus van het slijmvlies van de slokdarm, dat die aantallen eigenlijk minder worden. En dat de adenocarcinomen, dus van dat klierweefsel, dat die aantallen juist toenemen. En dat heeft bijvoorbeeld wel echt met leefstijl te maken. Omdat een risicofactor voor het krijgen van een adenocarcinoom in de slokdarm is bijvoorbeeld het terugstromen van maagzap. En dat terugstromen van maagzap, iedereen heeft wel eens brandend maagzuur natuurlijk. Dat is een gevoel wat denk ik iedereen wel herkent. Ja. Maar als je echt continu dat zuren van de maag terug laat stromen, of dat gaat natuurlijk niet bewust, maar als dat terugstroomt in de slokdarm, dan ontstaat er irritatie en dat kan dus uiteindelijk kanker worden. Nou is het niet zo, om de luisteraar niet af te laten schrikken, dat als je dat hebt, dat je per definitie slokdarmkanker krijgt, maar het kan wel een risicofactor zijn. We weten dat dat meespeelt. En omdat we steeds meer overgewicht eigenlijk in Nederland zien, mensen worden steeds dikker, zien we ook, want een oorzaak van dat terugstromen, we noemen dat reflux, is overgewicht. Mm-hmm. En we zien dus dat het overgewicht in Nederland toeneemt en wij denken dat dat daar ook mee te maken heeft.
Ja. Oké. Okay. Hey, nou meldde je dat adenocarcinoom, dat is ook veel meer, dus dat is in de klieren. Dan denk ik meteen, dat heeft dus ook veel meer risico op uitzaaiingen. Of is dat een misvatting?
Nee, nou je hebt natuurlijk door heel je lichaam klieren. Mm-hmm. En er zitten ook, zeg maar, kliercellen natuurlijk in de slokdarmwand zelf. Dus een soort klierbuisje, zo moet je dat zien. Ja. Maar het is niet zo dat het adenocarcinoom sneller uitzaait, bijvoorbeeld dan een plaveisel, wat wij weten. Ik snap heel goed die vraag. Maar het is niet per definitie zo dat dat één op één zo werkt.
Nee, oké. Okay. Nee. En is het zo dat op het moment dat je een van beide soorten kanker hebt, dat een gunstigere levensverwachting geeft? Of maakt dat niet zoveel uit?
Nee, nee, ook dat maakt eigenlijk niet heel veel uit. We weten wel, als we het over behandeling hebben, dat bijvoorbeeld het plaveiselcelcarcinoom bijvoorbeeld veel gevoeliger is voor bestraling. En bestraling is vaak een onderdeel van de behandeling. Maar het is niet zo dat wij zeggen, je kan beter een plaveiselcelcarcinoom hebben dan een adenocarcinoom. Nee, dat niet. Nee. Het is allebei geen fijn bezit.
Nee, zeker niet. Nee. Nou, noem je net al de bestraling. Wat zijn de opties op het moment dat je deze diagnose hebt gekregen? Wat voor behandelingen, wat voor operaties zijn er?
Ja, nou, het ligt er heel erg aan hoe uitgebreid de ziekte is. Hè. Wij zeggen altijd tegen onze patiënten, ja, behandeling hangt echt altijd af van meerdere factoren. Eén is het stadium van de ziekte. En waar we dan met name naar kijken is de ziekte uitgezaaid of is de ziekte niet uitgezaaid? Want dat maakt een heel erg groot verschil. Mm-hmm. Een ander belangrijk ding is de conditie. Dat is wat kan iemand echt aan. Een behandeling voor slokdarmkanker is best wel heftig. Mm-hmm. Dus daar moet je wel enigszins een goede conditie voor hebben. En het hangt natuurlijk heel erg af, en ik noem dit nu als laatste, maar zeker niet het minst belangrijke, wat de wens is van de patiënt, wat hij aan behandeling wil. Mm-hmm. Als we het hebben over slokdarmkanker waarbij we geen uitzaaiingen zien op de scans, dan hebben we het echt nog over een slokdarmkanker die we gaan proberen te genezen. Dus in opzet noemen we dat dan, is dat een genezende behandeling. Dat is echt het doel. Mm-hmm. En dan bestaat de behandeling eigenlijk altijd uit een voorbehandeling met chemotherapie en bestraling. Waarbij bestraling eigenlijk het allerbelangrijkste is van de behandeling. En we de chemotherapie een lage dosering geven. En wat de chemotherapie eigenlijk doet, is dat het de cellen nog gevoeliger maakt voor die bestraling. Ja. En na die voorbehandeling, dat is ongeveer zo'n 4,5 week, volgt er een operatie. En bij die operatie wordt een deel van de slokdarm weggehaald met alle klieren daaromheen, omdat we die ook als ziek beschouwen. We beschouwen eigenlijk dat hele gebied daar als ziek. En dan wordt eigenlijk van de maag wordt een buismaag gemaakt.
Dat is een behoorlijk ingrijpende operatie, lijkt mij.
Want... Ja. Klopt, ja.
Want neemt dat buismaagje dan de functie van zo'n slokdarm over? Wat doet zo'n slokdarm eigenlijk in je lichaam?
Nou, de slokdarm is eigenlijk een soort transportweg naar de maag. En de slokdarm heeft ook peristaltiek. Dus die kan met de peristaltiek kan die helpen om dat eten naar beneden te duwen. En helemaal onderaan de slokdarm zit een spier. In de volksmond wordt dat vaak klepje genoemd, maar het is geen klepje. Het is een spier die eigenlijk op spanning staat. En zodra er voedsel in de slokdarm komt, ontspant die spier en dan zakt het eten of drinken naar de maag. Dus ja, als je die slokdarm weghaalt, dan is ook die peristaltiek en dat zogenoemde klepje, die spier, die gaat ook weg. En dan maak je eigenlijk van de buitenbocht van de maag, maak je nieuwe buismaag als zijnde transport. Alleen je kan je voorstellen, als je natuurlijk de maag gebruikt voor een reconstructie van de slokdarm, dat je je opvangcapaciteit van de maag eigenlijk kwijt bent. Dus wat er dan gebeurt, is dat het voedsel wat je via de mond neemt en doorslikt, die komt dan in plaats van in de slokdarm in de buismaag. En vanuit de buismaag gaat het naar de dunne darm. Dus je hebt eigenlijk geen opvangcapaciteit meer, maar meer een soort transport, wat de slokdarm normaal gesproken dus ook doet, naar die dunne darm in plaats van naar de maag.
Dus dat betekent dat je dan niet zoveel meer tegelijk kan eten?
Nee, dat klopt inderdaad. Want van de maag wordt een buismaag gemaakt. Dus op de plek waar de slokdarm zat, wordt een buismaag aangesloten. En dat betekent dat je eigenlijk de hele opvangcapaciteit van de maag ben je kwijt, omdat je die gebruikt voor de reconstructie om de buismaag te maken. Dus dat betekent echt dat als je die buismaag hebt, ik vergelijk dat altijd hè, dat de maag is een beetje een ballon. Dus als je niet eet, dan krimpt de maag en dan is het eigenlijk een heel klein orgaan. En als je eet, dan zet dat uit en dan wordt het steeds maar groter en krijg je op een gegeven moment een seintje dat je vol zit. Dat is bij de buismaag heel anders, hè, omdat je niet meer die opvangcapaciteit van de maag hebt. Dus als je het eten via de mond neemt, dan komt het in de buismaag en gaat het van de buismaag gaat het eigenlijk direct naar de dunne darm. Dus dat maakt inderdaad dat mensen met een buismaag verdeeld over de dag iedere keer kleine porties moeten eten, ongeveer 6 tot 9 keer per dag.
En die maag die zorgt ook altijd voor een hongergevoel. En dat is dan nu ook een hele andere situatie geworden.
Ja, dat klopt. En dat maakt het ook heel erg lastig soms. Want er is een heel groot deel van de mensen met een buismaag dat eigenlijk helemaal geen hongergevoel heeft. Er zijn wel mensen die dat met een buismaag toch nog zo ervaren. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Want als je honger hebt, is het natuurlijk veel prettiger om te eten dan dat je echt op de klok moet eten. Ja. Maar ja, het eerlijke antwoord is wel dat een groot deel van de patiënten met een buismaag inderdaad geen hongergevoel meer heeft.
Hey, en die peristaltiek die zo'n slokdarm heeft, hè, dus dat vermogen om het eten naar beneden zeg maar te knijpen, die buismaag die doet dat ook nauwelijks, denk ik, of wel?
Nee, klopt. Die buismaag heeft geen peristaltiek, dus je moet het ja heel simpel gezegd echt zien als een transport van het voedsel, maar het heeft niet heel veel functie. Dus die peristaltiek die de normale slokdarm wel heeft, die heeft de buismaag inderdaad niet. Nee. Dus dat betekent ook dat je bijvoorbeeld niet vlak na het eten op je kop kan gaan staan.
Nee.
Want dan komt het letterlijk nou ja, met de zwaartekracht eruit. Hè. Dat moet eigenlijk niemand doen na het eten, want dat is helemaal niet lekker, ook met een volle buik. Maar als je een buismaag hebt, moet je dat al helemaal niet doen, want dan komt het er echt uit. En dat is natuurlijk heel erg veel, ja, ontzettend vervelend.
Dus dat worden geen ratslagen meer. Maar dat is misschien ook met schoenenveters dicht doen lastig.
Ja. Of mensen die bijvoorbeeld heel graag tuinieren. Nou kunnen ze uiteraard nog wel tuinieren. Maar moeten ze echt hunzelf aanleren om door de knieën te zakken. En niet met een gebogen rug helemaal met je hoofd naar beneden. Maar echt door met de knieën te bukken. En even te wachten na het eten. Dus dat je niet met als je net hebt gegeten zulke soort activiteiten gaat doen. Ja. Maar daar echt rekening mee houdt dat je daar even een poosje tussen laat. Zodat het eten kan zakken. En daarna je activiteiten gaat doen.
Ja. Nou, heftige diagnose als je dit krijgt. Ik kan me zo voorstellen dat als je dat hoort, dat je dan ook denkt van nou, zijn er niet nog allemaal studies of interessante recente ontdekkingen? Weet jij daar iets van?
Ja, nou dat is natuurlijk ook de dagelijkse vraag die we van patiënten krijgen. Van zijn er nog nieuwe behandelopties? Zijn er nog studies? En waar we de afgelopen jaren en nu eigenlijk nog steeds heel veel onderzoek naar doen, en dat doen we landelijk, is naar orgaansparende behandeling. Mm. Dus we weten dat er een kleine groep mensen is die zo goed op die voorbehandeling van bestraling en chemotherapie reageren, dat die tumor eigenlijk helemaal weg is door die voorbehandeling. Mm. En de standaard behandeling in Nederland, hè, als het doel is genezen, als er geen uitzaaiingen zijn, is dus die voorbehandeling gevolgd door die operatie. En als dat, dat is de standaard. En in studieverband onderzoeken we dus of die kleine groep mensen die dus zo goed reageert op die voorbehandeling, of we die groep kunnen ontdekken voordat we die operatie gaan beginnen. Dus dat doen we met scans, met gastroscopieën, met echo-onderzoeken van de slokdarm, om te kijken van zit daar nou nog kwaadaardige cellen, of zijn die misschien wel weg door die behandeling. En nou ja, verwachten ergens eind dit jaar de eerste resultaten daarvan. En we hopen natuurlijk dat weer een stap voorwaarts is in de behandeling van slokdarmkanker. Want wat ik net vertelde en wat jij natuurlijk ook al zei, het is ontzettend heftig zo'n operatie. En mensen kunnen daar over het algemeen goed mee leven. Maar als het niet nodig is, ja, dan laten we dat natuurlijk liever achterwege.
Ja, zeker. Hey, en nou is immunotherapie ook echt heel erg hot. Wordt daar ook nog iets mee gedaan bij slokdarmkanker?
Ja, zeker. Sowieso als er uitzaaiingen zijn, kijken we naar echt het karakter van de tumor. Dus we kunnen bepaalde metingen doen op die cellen om te kijken of we eventueel immuuntherapie daaraan aan de palliatieve chemotherapie toe kunnen voegen. Dat is iets wat nog volop in ontwikkeling is en wat ook nog niet zo lang gebeurt bij slokdarmkanker. Dat is echt iets nieuws. En tegenwoordig kijken we ook nog naar nabehandeling. Er is een groot internationaal onderzoek gedaan, waarbij ze hebben gekeken naar een jaar lang nog immuuntherapie na de operatie. En dat is nu eigenlijk ook standaard behandeling. Dat als we zien in het resectie, dus ik bedoel daar het operatie, de slokdarm die eruit is, dus het resectiepreparaat, als daar nog tumorcellen in zijn gevonden, dan weten we dat het nuttig kan zijn om nog een jaar na te behandelen met immuuntherapie. Ja. Dus dat betekent ook dat die behandeling van slokdarmkanker, dat niet iets is van een paar weken, maar dat je daar dus echt heel lang mee bezig bent.
Ja, ja. Jeetje. Nou, mooie ontwikkelingen, zeker.
Ja.
Nu vind ik het altijd, we zitten in de spreekkamer met patiënten en er komen altijd behoorlijk wat onverwachte of grappige of misschien ook handige vragen voor andere patiënten. Heb jij daar een voorbeeld van?
Nou, patiënten vragen eigenlijk standaard van, kan ik nog wel alles eten? Hmm. Patiënten worden heel bang, want die denken, er zit daar een tumor en straks doe ik kwaad als ik iets eet. Maar het antwoord is eigenlijk, als het lukt, als het goed passeert, want een van de symptomen van slokdarmkanker is dat bijvoorbeeld het moeizaam gaat, de doorgang van de voedsel in de slokdarm. Maar als dat nog lukt, is ons advies eigenlijk altijd van eet vooral wat u lekker vindt en wat er nog naar binnen kan. Sommige mensen zijn heel bang om bepaalde producten te eten, maar dat hoeft echt niet. Zolang je kan geen kwaad doen op dat moment als die passage van de voedsel, die doorgang van het voedsel nog goed is, dan kan je gewoon blijven eten. En we zien dat mensen heel vaak afvallen. Dus we sturen mensen ook heel vaak naar de diëtisten, omdat er toch wel heel veel gewichtsverlies is. Mm-hmm. Maar mensen zijn vooral ook heel bang om te eten.
Ja, ja. Ja. Heb jij nog leuke links, weblinks, die ik straks in de show notes ook kan vermelden, waar mensen meer informatie kunnen krijgen?
Sowieso, en dat zal de diëtiste natuurlijk ook nog vertellen, maar hebben we natuurlijk een hele mooie site, voeding-en-kanker.info.
Ja.
En op de website van het AVL staat ook eigenlijk heel veel over slokdarmkanker. En daar staat vaak ook nog iets over de studies die we hebben. Dus dat is fijn om te lezen, denk ik, voor mensen. En natuurlijk kanker.nl.
Ja, oké. Nou, ik zal ze vermelden in de show notes. Is er iets wat ik jou niet gevraagd heb, maar wat je heel graag nog wel kwijt wil, Yvonne?
Wat ik een patiënt altijd meegeef, want mensen komen al bij ons in de spreekkamer en dan vertellen we heel veel. En waar we in de spreekkamer heel erg rekening mee houden, is welke behandeling past nou bij deze patiënt. En we proberen heel erg samen een keuze te maken. Dus echt het shared decision making, zoals dat op de reclames en et cetera overal voorbij komt.
Ja.
Ik wil eigenlijk patiënten die dit luisteren echt uitnodigen om, om altijd de vragen te stellen die je wilt stellen. Om altijd te vertellen aan de behandelaars wat je belangrijk vindt en wat je zelf graag zou willen. Want we zijn altijd natuurlijk bereid om daarin mee te denken wat het beste past bij de patiënt.
Ja, mooi. Nou, dankjewel Yvonne.
Nou, heel graag gedaan.
Over het stuk voeding bij slokdarmkanker wil ik graag spreken met twee diëtisten van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Namelijk Diane van Schepen en Nikki Kramer. En ze zijn in de studio aanwezig. Hallo.
Goedemorgen.
Hey.
Dames, jullie zien in de praktijk veel patiënten met slokdarmkanker. En het leek heel goed om eventjes de klachten die voor kunnen komen en vooral wat je met voeding daarmee kan doen, te gaan bespreken.
Op het moment dat mensen slokdarmkanker krijgen, Nikki, wat hoor je vaak, welke klachten er meestal komen of zijn?
Over het algemeen zijn vooral passageklachten op de voorgrond. Dus het gevoel dat eten niet goed doorzakt, dat het niet goed weggeslikt kan worden, dat het blijft hangen, dat het toch weer naar boven komt. Dat is over het algemeen wat het meeste aangegeven wordt. Daarbij komen daar vaak gewichtsverlies aan te pas, omdat het natuurlijk eten moeilijker is. Mm-hmm. Maar soms ook verminderde eetlust. En dat eten in het algeheel gewoon minder goed gaat.
Ja, oké. Okay. En Diane, wat voor oplossingen kunnen we met voeding daar vinden?
Nou, we kunnen onder andere kijken naar wat gaat. Dus als bijvoorbeeld vaste voeding niet meer gaat, dan kijken we naar vloeibare voeding. Mm-hmm. En we kunnen natuurlijk ook kijken, als er sprake is van gewichtsverlies, naar energie- en eiwitverrijkte voeding. En daarmee kunnen we proberen ze in een zo goed mogelijke voedingstoestand te houden. Zeker ook als er in korte tijd bijvoorbeeld nog een operatie aankomt, dan is dat heel erg belangrijk.
Ja. En nou had je het over als vaste voeding niet meer gaat, dan kijken we wat er wel gaat. Dan neem ik aan dat mensen vaak heel lang op vloeibaar misschien zijn aangewezen. Of...
Ja, dat kan. Ze kunnen langere tijd op vloeibaar aangewezen zijn. Maar als dat ook niet meer gaat, dan kijk je natuurlijk verder. Mm-hmm. En dat kan onder andere zijn zonder voeding. Mm-hmm. Maar goed, zolang het gaat, proberen we het natuurlijk via de gewone voeding.
En bij vloeibare denk ik dan aan yoghurt en vla of ook nog andere dingen?
Ja, dat kan. Je kan denken aan yoghurt en vla, maar je zou ook nog kunnen denken aan andere zuivelproducten, maar ook appelmoes, misschien nog gepureerde voeding wat gaat. Er zijn tegenwoordig in de supermarkt ook heel veel zuivelproducten met extra eiwitten. Dat wordt vaak omschreven als met extra proteïne bijvoorbeeld. Wij geven vaak ook brochures mee aan de patiënten waar ze een lijst met energie- en eiwitrijke voeding kunnen vinden. Mm-hmm. Maar goed, er zijn op internet ook nog wel een aantal sites waar ze dat extra kunnen vinden. Onder andere de Stichting Ondervoeding heeft zo'n lijst mm-hmm. verkrijgbaar. Ook met voorbeelden van hoe zo'n product er bijvoorbeeld uitziet. Dus dat mensen niet echt specifiek met alleen het woord op zoek gaan, maar dus ook met een plaatje op zoek kunnen gaan. Ja, dat maakt het voor mensen makkelijker.
Ja. En die website is, dat vinden we in de show notes. Ik zal hem daar neerzetten. En pureren van voeding, hè? Dat klinkt ook alsof het één grote bruine massa gaat worden.
Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je daar gelijk aan denkt. Ik zeg vaak, baby's starten ook met kleine maaltijden in de vorm van heel goed gemalen, slechts vloeibare voeding. Dat kan je natuurlijk allemaal bij elkaar pureren. Wat dan vaak een bruine massa wordt, hoeft niet altijd. Maar je kan dat ook bijvoorbeeld apart pureren en dan ook apart op een bord bij elkaar leggen, zodat het toch een beetje kleurrijk eruit ziet. Wat ook nog goed is om mee te nemen, is dat bepaalde fabrikanten ook maaltijden aanbieden die goed gepureerd zijn. Onder andere fijnproevers, maar ook Appetito biedt die maaltijden aan. Mm-hmm. Dus daar kunnen mensen ook naar kijken als het of te veel moeite kost voor hunzelf om dat te doen, of ze hebben bijvoorbeeld niet een staafmixer in huis.
Ja.
Okay. Het kan prijzig zijn, maar goed, dat is even voor jezelf een overweging.
Ja. Oké. Als we eventjes wat meer, want Diane noemde het net al, groenten, daar hebben we dan niet zo heel veel aan. Waar moeten we op letten bij gepureerde voeding?
Eigenlijk vooral ook dat het veel eiwitten bevat. Mm-hmm. En eiwitten zitten in dierlijke producten, maar ook in plantaardige producten. Dierlijke producten kan je denken aan vlees, vis, kip, zuivel, kaas. Er zit eigenlijk allemaal veel eiwitten in. En in plantaardige producten kan je eerder denken aan bijvoorbeeld peulvruchten, bonen, linzen, dat soort dingen.
Ja, oké. En bonen en noten is misschien lastig qua pureren of kan dat wel?
Ja, noten zie ik helemaal niet zo voor me. Peulvruchten zou kunnen, maar is soms ook niet altijd even makkelijk.
Ja. Maar goed, er zijn misschien weer wat soepen van te maken van de peulvruchten bijvoorbeeld.
Ja, absoluut. Dat kan zeker. Ja. En als een soep wordt gemaakt, probeer er ook toch wel, als je in ieder geval vlees, vis of kip eet, dat erin te malen. Om in ieder geval ook weer iets van eiwitten binnen te krijgen.
Ja. Nou, het woord zondevoeding is al gevallen, maar dat wil ik toch nog even parkeren. Want ik zie ook heel veel mensen wel vaak met die flesjes drinkvoeding komen. Dat is misschien iets wat nog wel gebruikt wordt bij deze mensen, Nikki.
Ja, drinkvoeding wordt veel gebruikt. En vaak is het ook een fijne aanvulling als iemand alleen maar vloeibaar gebruikt. Er zitten een hoop calorieën in en eiwitten en daarnaast ook aangevuld met vitamines en mineralen. En dat kan over de dag verdeeld worden, zodat het een totale inname is van voldoende calorieën en energie. Of calorieën en eiwitten.
Wanneer is nou dat kantelpunt? Mensen gaan eerst vloeibaar. Nou, ik kan me zo voorstellen, het is sowieso misschien een beetje saai. En dan komt die drinkvoeding erbij en dan denk je ook, mijn god, komt mijn neus uit en misschien gaat het helemaal niet. Of de passage slecht. Wanneer is het kantelpunt dat er dan zonder voeding gegeven gaat worden?
We gaan toch berekenen van hoeveel energie en eiwitten krijgt iemand nu echt binnen. Wat is haalbaar? Wat verwachten we ook de komende dagen, weken? Als het op een gegeven moment echt niet gaat, ja, dan is het de keuze gemaakt om zonder voeding te starten. En dat is eigenlijk als er in ieder geval minder dan 50% wordt binnengekregen. En het kan ook best zo zijn dat iemand iets meer binnenkrijgt, maar dat iemand geopereerd moet worden en dat iemand echt in een goede voedingstoestand moet zijn. En dat we dan toch eerder gaan starten met zonder voeding. En over het algemeen vinden mensen het ook prettig omdat ze ontlast worden in het eten.
Mm-hmm. Ja, en want dat eten dat wordt op een gegeven moment een gevecht.
Ja, zeker gaat dat een gevecht. Of dat kan een gevecht worden. En dat moet je als diëtist ook meenemen. Van, kost het te veel energie ook voor iemand om maar te blijven proberen? Misschien willen ze wel, maar lukt het gewoon echt niet.
Ja,
dan kan je wel met 50% inderdaad in je hoofd zitten. Maar als bijvoorbeeld 60% nog wel lukt, maar iemand blijft wel afvallen. Ja, dan moet je dat wel in overweging nemen.
Ja. Het is vaak wel een schrikbeeld zonder voeding, hè?
Dat horen we wel vaak terug, dat een schrikbeeld is. Ja.
Maar goed, in dit geval lijkt het dan ook een uitkomst.
Ja, dat kan zeker ook een uitkomst worden. En ik denk dat we dat als diëtisten ook zo naar voren brengen. Ja. Dat gewoon een stukje verlichting kan geven. Ja, zeker.
Maar het stuk daarvoor, daar hoor ik ook best wel heel veel begeleiding op. Wat kan er nog wel?
Ja.
Oké, nou ja, en dan wordt er een soort behandelplan opgesteld. Hè? Sommige mensen die gaan chemoradiatie krijgen, dus en bestralen en chemotherapie. Er zijn ook mensen waarbij meteen geopereerd wordt, maar laten we eerst even kijken naar die chemoradiatie. En welke klachten verwachten we daarbij?
Klachten die veel voorkomen zijn verminderde eetlust, verandering in smaak, dat iets niet lekker meer smaakt of dat het in één keer heel anders smaakt. Toch ook wel misselijkheidsklachten, kunnen ook klachten van diarree bijvoorbeeld voorkomen. Dus eigenlijk best wel veel die invloed hebben op het eten en het drinken.
Ja, en dat is natuurlijk, er zijn twee behandelvormen die tegelijkertijd worden ingezet. Dus dan heb je ook gewoon misschien dubbel last van de bijwerkingen.
Ja, dat zou kunnen. Hoeft niet altijd. Het is toch ook wel per persoon verschillend waar iemand last van heeft.
Ja, oké. En dan zitten we met de voeding weer eigenlijk op dezelfde toer als we net bespraken.
Ja, eigenlijk wel. Het is vooral kijken wat gaat nog wel. Moeten we echt over naar vloeibaar of zou het ook nog met zachte producten kunnen? Licht verteerbare producten. En eigenlijk probeer je vooral te kijken van wat lukt er nog bij deze patiënt? En daar een beetje omheen te bouwen met bijvoorbeeld dan de drinkvoeding aanvullend.
Ja. Oké. Nou, dan komt er voor sommige mensen op een gegeven moment toch het moment dat ze geopereerd gaan worden. Hè. In het AVL doen we een studie waarbij we kijken zo lang mogelijk. Tijdens de bestraling en de chemo zie je vaak dat die tumorcellen die nemen af. Mm-hmm. En de klachten nemen af. En heel vaak zeiden mensen al van ja, waarom zou ik dan eigenlijk geopereerd moeten worden? Want ik heb nu eigenlijk geen klachten meer.
Ja.
Dus daar is ook een studie van opgezet en dat is Wait and See. Kan het best zijn dat je misschien een half jaar denkt, nou ik hoef niet. Maar op een gegeven moment komt dan toch het moment. Je moet geopereerd worden. Wat gaat dat betekenen in die eerste paar dagen?
Nou, de eerste paar dagen is dat best wel zwaar, denk ik, voor de patiënt. De operatie is geweest. Ze moeten eigenlijk helemaal opnieuw leren eten. Soms is het zo dat je ook niet gelijk mag starten met eten, maar dat je eerst zonder voeding dus krijgt. Ja. Waarschijnlijk ook in de grootste gevallen volledige zonder voeding. En na een aantal dagen wordt bekeken van mogen ze uitbreiden met het eten. Daarin begeleiden wij ze dan. Ze starten met helder vloeibaar. Dan wordt dat opgebouwd naar vloeibaar als dat goed gaat. En als dat ook goed gaat, wordt het licht verteerbaar en dan normale voeding.
Ja, en helder vloeibaar, dat is dan echt alleen thee?
Water, thee. Het mag koffie zijn, zwarte koffie, maar dat raad ik meestal niet aan. Dat kan zwaar vallen. Het mag ook iets van sap zijn, maar wel waar je doorheen kan kijken. Dus appelsap bijvoorbeeld of iets van limonade.
Ja, ja, ja. En dan met vloeibaar, dan zitten we eigenlijk weer een beetje op de...
De zuivelproducten, dus de yoghurtvla, kwark, melk, karnemelk. Dat kan ook appelmoes zijn, ja. Soep weer.
Ja, ja. Ja, precies. Ja. Ja. En licht verteerbaar, dat is dan ook denk ik meer bedoeld voor... Ja, als je het doorslikt, dat het dan niet te veel spanning geeft, toch? In de keel. Dus...
Ja, ja. Maar ook dat het niet te zwaar valt.
Ja.
Dus echte vetrijke, kruidige dingen de eerste tijd is gewoon niet aan te raden.
Nee, oké. Nou ja, en dan heb je zondevoeding. Ik, volgens mij gaan wel alle mensen met zondevoeding naar huis.
Ja, dat klopt. Tijdens de opname wordt er zondevoeding opgebouwd. Dat iemand eigenlijk volledig zonder voeding heeft.
Ja.
En als iemand rustig mag gaan eten en drinken, gaan we dat ook rustig gaan weer afbouwen. En als iemand naar huis toe gaat, gaat iemand over het algemeen toch met zonder voeding in de nacht naar huis toe. En meestal is dat een liter.
Ja.
Op die manier heeft iemand ook de tijd om voeding te gaan opbouwen.
Ja.
En rustig gaan uitproberen van wat lukt nu wel? Welke porties kan mijn lichaam aan? Welke producten gaan goed? En na een paar weken bellen wij ze om dan te evalueren van hoe is het eigenlijk gegaan.
Ja.
En dan kunnen we ook gaan kijken om de zondevoeding heel rustig aan te gaan afbouwen.
En dat afbouwen, hoe ziet dat eruit? Is dat dan dat je elke dag een paar milliliter minder gaat krijgen? Of?
Dat kan, maar meestal doen wij het anders. Het is een beetje afhankelijk hoe het eten gaat. Als het eten echt een stukje beter gaat, dan kunnen we op een gegeven moment kijken van, nou, kunnen we bijvoorbeeld om de nacht doen? Of bijvoorbeeld één nacht wel, twee nachten niet? Want een paar milliliter minder heeft vaak niet zoveel nut.
Nee. Nee.
En vaak is het ook fijn om een nachtje geen zondevoeding te hebben. Dus proberen we daarmee iets te kunnen doen.
Ja, precies. Dat geeft ook wel wat kwaliteit van leven natuurlijk.
Absoluut, ja.
Ja, ja, nou ja, en dan ben je thuis en dan start het leven zonder slokdarm. Wat houdt dat in? Wat kan dat?
Dat kan zeker. Het vergt veel aanpassing. Mm-hmm. Want het is wel een hele andere manier van eten. Mensen moeten gewoon goed erop letten dat ze frequente kleine maaltijden nemen. Wat we ook gewoon heel vaak terug horen is dat dat ze geen hongergevoel hebben.
Mm-hmm.
Dus dat ze vaak ook in eerste instantie dan maar 3 maaltijden aanhouden. Dat hoor ik echt heel vaak terug. Mm-hmm. Maar goed, het is dus heel erg belangrijk om dat juist heel goed te spreiden over de dag. Dus niet 3 hoofdmaaltijden, maar echt wel richting de 6 tot 7 keer op een dag een kleine maaltijd. Omdat ze gewoon een derde van de maag over hebben. Ja, dat zit gewoon heel snel vol.
Ja.
Waardoor je dus eigenlijk ook geen trekgevoelens, hongergevoel hebt. En dat vergeet men dan vaak.
Ja.
Ja.
En dan zeg je maaltijden. Betekent dat dan ook dat je bijvoorbeeld de warme maaltijd moet verdelen?
Ja, dat raad ik meestal in het begin wel aan. Dat ze de maaltijd bijvoorbeeld van 6 uur, bij wijze van spreken, eerst een klein deel doen en wat later op de avond, een uurtje of 8, dan de tweede helft.
Ja.
En wat ook nog zou kunnen, is dat ze het naar de lunch schuiven. Dus dat ze een deel van die maaltijd 's middags al eten en de andere helft wat later op de dag.
Ja.
Ja.
Ja, want hoe ziet zo'n hele dag, dan ben je toch de hele dag bezig met eten?
Ja, in het begin kan dat wel zo voelen, dat je daar de hele dag mee bezig bent.
Ja, want hoe ziet een dag er dan uit?
Ja, je start natuurlijk je dag als je opstaat. Dan begin je met een ontbijt. En dat is maar net wanneer mensen natuurlijk opstaan qua tijdstip. En dan hou je ongeveer 1,5 tot 2 uur aan tot je volgende eetmoment. Ja, en dat hoeft dus echt niet een grote maaltijd te zijn, als dat maar energie en eiwit verrijkt is in het begin.
Ja.
Om in ieder geval je voedingsstoffen binnen te krijgen.
Ja, zeker. Ja, ja. Nou, dat is dus best wel een opdracht. Het is en vaker eten en je hebt dan ook die zondevoeding in de eerste instantie thuis. Ja,
ja. Ja.
Nikki, als je geen slokdarm meer hebt, dan kunnen er klachten komen, denk ik. Want ja, die buis die zit daar eigenlijk niet voor niks. Die zorgt ervoor dat eten naar beneden gaat. En ook de hele operatie verandert natuurlijk het hele binnenwerk.
Ja, klopt. De operatie heeft natuurlijk hartstikke veel impact. En vooral in het begin, het is echt opnieuw leren eten, wat Diana al zei. Klachten die kunnen voorkomen is het wegblijven van hongergevoel. Het kan ook wel weer dat op een gegeven moment weer terugkomt. Dat er in ieder geval wel weer wat trekgevoel terugkomt. Daarnaast zijn er klachten, kunnen er diarreeklachten zijn, misselijkheidsklachten, vooral kort na de operatie. Maar klachten die veel voorkomen zijn bijvoorbeeld dumpingklachten. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook klachten als het terugvloeien van eten weer naar boven toe. Mm-hmm. Dus reflux. Ja. En dat kan eten zijn of toch nog wat maagzappen die worden aangemaakt. Heb je nog aanvullende klachten, Diane?
Nou ja, wat ik ook wel vaak hoor is dat mensen een drempeltje voelen.
Ja.
Dus dat ze het idee hebben dat ze het niet goed over dat drempeltje heen kunnen krijgen. Ja, dat is ook echt iets wat veel naar voren komt. En wat in de loop van de tijd soms beter kan worden. Want dat is iets wat wel echt bij die operatie past.
Ja.
Maar het kan ook zo zijn dat dat problemen blijft geven. Waar dan soms nog een dilatatie, een oprekking voor nodig is.
Ja. Ja, want ik kan me zo voorstellen, het is een operatie, het is een wond. Dus daar zit littekenweefsel.
Ja.
Ja. Ja.
Dus dan dat heeft misschien wel effect inderdaad op de langere termijn.
Ja.
En dat reflux, wat kan je daartegen doen?
Nou, het kan helpen. Het is vooral als je net hebt gegeten, zit het eten dan natuurlijk in die buismaag. Mm-hmm. En het klepje tussen de maag en de slokdarm, die is er niet meer. Dus die werking is heel anders. Dus wanneer je bijvoorbeeld net gegeten hebt en voorover buigt, kan het eten al je mond ingaan. Dus eigenlijk is het advies om nadat je net hebt gegeten niet te gaan sporten of niet voorover te buigen. Dus eerder als je iets moet oppakken door je knieën te gaan. Het kan ook helpen als je bijvoorbeeld hebt gegeten of voordat je gaat slapen, dat je in ieder geval het bed 30 graden ongeveer omhoog zet. Mm-hmm. Bij het hoofdeinde, zodat je bovenlichaam wat hoger ligt en het ook niet op die manier terugvloeit in de mond.
Ja.
Maar ik denk het allerbelangrijkste is dat ze gewoon echt niet te grote maaltijden nemen. Dan vult het net die buismaag te veel, waardoor het gewoon omhoog komt.
Ja,
ja, klopt. Ja. De portiegrootte.
Ja.
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 En zijn er ook nog, stel mensen doen dat allemaal, al die adviezen, en dan hebben ze nog steeds dat gallige gevoel. Wat, mm-hmm, is daar nog iets anders tegen te doen? Iets van medicijnen of zo?
Ja, bepaalde medicatie kan helpen.
Ja.
Eigenlijk is het eerst wat Diana zegt, vooral kijken van de portiegrootte. Dan de andere adviezen. Lukt dat niet? Is er eventueel via de arts nog medicatie te verkrijgen?
Ja, maar daar sowieso niet eerst mee beginnen.
Zou
gewoon
niet doen.
Eerst echt goed aanleren, kleine hoeveelheden eten.
Ja, goed kauwen.
Ja.
Ja, dat kan echt wel helpen.
Ja. Nou noemde Nikki net de dumping al eventjes op. Dumping, het is een Engels woord. Wat wordt ermee bedoeld?
Wat wordt ermee bedoeld? Het is, de voeding kan gewoon te snel vanaf dat je het eet in de darm gewoon ploffen, noem ik het maar eventjes.
Ja,
ja, dat geeft dan die klachten. En dat kan zijn misselijkheid, diarree, gewoon niet fit voelen, zweten, hartkloppingen.
Ja.
Dat krijg je als het gewoon te snel. Als je te snel eigenlijk eet, of een te grote portie eet, of misschien drinkt bij het eten, dan zakt het gewoon te snel.
Ja.
Het ploft, als het ware. Ja,
ja. Ja, en die, wat kan je daar? Je kan daartegen doen, dus door niet te snel te eten en niet te grote porties te eten. Maar op het moment zelf, als je het hebt?
Nou, dan is het belangrijk dat je gewoon eventjes gaat liggen. En misschien is eventjes niet altijd aan de orde. Het kan ook wat langere tijd aanhouden. Dus je moet gewoon jezelf even rust gunnen. Gewoon gaan liggen.
Wachten tot het overgaat.
Tot het overgaat, ja. Ja.
En de dumping bij te grote maaltijden, die snap ik. Maar ik hoor ook wel eens dat als er te veel suiker gegeten wordt, dat het dan niet goed gaat.
Ja.
Klopt. Ook daar kunnen klachten van komen.
Ja. Dat is dat is soms ook wel een beetje vervelend, omdat een heleboel voedingsmiddelen die zijn eigenlijk rijker aan suiker dan je in eerste instantie denkt natuurlijk.
Ja, klopt. En vooral als je ook soms ook denkt, ik ga gezond eten, ik neem een stuk fruit. Ja, bestaat het wel heel veel suikers. Dus ook daar kunnen klachten van komen.
Ja. Ja, een patiënt heb ik wel eens gehoord die dacht, ik neem een eierkoek. Nou, die valt goed. En dan neem ik nog een ontbijtkoek. En dan neem ik nog een eierkoek. Die was aan de beurt.
Ja.
Dus ja, dan denk je, ik eet niet veel qua volume. Maar dan is het dus wel, ja.
Ja, productkeuze kan er ook zeker mee te maken hebben.
Ja.
Hele suikerrijke en soms ook juist de combinaties suikerrijk en vetrijke kunnen ook veel klachten geven.
Ja, oké. Goed, maar... blijft dit allemaal zo heftig als jullie nu vertellen? Of is op een gegeven moment ook wel het leven makkelijk geworden?
Het wordt naarmate je, denk ik, verder bent na de operatie, wordt het makkelijker. Want je leert ermee leven. Mm-hmm. Je weet waar je op kan letten. Je weet wat je lichaam aan kan.
Ja.
Wat je wel of niet kan eten. Wat Nikki ook al aangaf, het hongergevoel wat er in het begin vaak gewoon niet is, wordt na een half jaar, slechts een jaar, krijgen mensen dat eigenlijk wel weer een beetje terug. Dus ja, zeker valt er wel mee te leven. En het is gewoon echt een hele andere levensstijl waar je mee rekening moet houden.
Ja. Nou, dat lijkt me een behoorlijke impact te hebben.
Ja.
Zijn er nog zaken die we niet hebben besproken nu?
Nou ja, er zijn ook een aantal voedingsmiddelen waar je gewoon echt op moet letten. Er zijn bijvoorbeeld, dan heb ik het bijvoorbeeld over draadjesvlees of een gehaktbal of witbrood, gekookt ei. Dat kan gewoon verkeerd vallen.
Ja.
Als je wat hebt over een gehaktbal, dat is gewoon wat te kruimelig, wat klachten kan geven. Je hebt wit brood, wat je dat kan gewoon een soort van bol vormen.
Ja,
daar kan je echt klachten van ervaren. En dat geldt ook voor rauwkost onder andere.
Ja.
Dus die product of die voedingsmiddelen eigenlijk, ja, dat geef ik wel altijd mee dat ze daar extra voorzichtig mee moeten zijn.
Ja. Andere dingen nog die we moeten bespreken?
Nou, ik dacht nog even te denken aan de vitamine.
Ja,
vitamine goeie. B12 bijvoorbeeld.
Ja, lijkt me een goeie.
Ja, want de kans op tekorten is daarbij aanwezig. Mm-hmm. Dus we adviseren dan ook om toch wel bij de huisarts te monitoren hoe de vitamine B12 status is.
Ja.
En dan zo'n 2 keer per jaar.
Ja. Oké, en zijn er nog andere vitamines of mineralen die een tekort kunnen opleveren? Of waar een tekort bij kan ontstaan?
Ja, het zou kunnen ontstaan, maar in principe is wel de bedoeling dat iemand weer een soort van normaal gaat eten. Dus die kans is minder aanwezig. Adviseren jullie 100% van de... In ieder geval met totale maag wel, maar
ja.
Doen jullie dat ook met dit?
Ik zeg eigenlijk altijd probeer te kijken of er tekorten ontstaan. Weet je, als jij weet van ik eet niet volgens de richtlijnen goede voeding, hè, want daar zit natuurlijk eigenlijk alles in.
Ja.
Dan moet je misschien wat gaan bepalen en gaan aanvullen. Maar ik weet niet of jij het ook standaard adviseert.
Ik neem het wel altijd mee in het gesprek. Dat mensen daar wel alert op zijn. En dat dat misschien wel aan de orde kan komen.
Ja.
Als bepaalde dingen niet lukken.
Ja, precies. Ja. Dus het eigenlijk altijd gewoon wel goed blijven monitoren met die vitamines en mineralen.
Ja.
Maar standaard van tevoren eigenlijk alleen die vitamine B12. En waarom is dat dan?
Dat heeft te maken dat in de maag wordt een bepaald stofje gemaakt. Dat heet intrinsic factor. En dat stofje, dat helpt om de vitamine B12 op te nemen. En die opname is in de dunne darm. Maar omdat dat stofje in vele malen mindere mate wordt aangemaakt, is het ook moeilijker om op te nemen.
Ja, oké. Maar dat is eigenlijk de enige vitamine waarbij dit geldt dan.
Dat
en de rest neem je dan wel goed op.
Dat klopt.
Oké. Ja. Hebben jullie nog interessante websites of apps die de patiënten kunnen gebruiken?
De website SPKS, als ik het goed zeg.
Ja.
Dat is een website ook voor lotgenoten. Waar ook heel veel informatie te vinden is over voeding. Na onder andere een buismaag, maar ook een maagresectie.
Mm-hmm. voedingenkankerinfo.nl.
Zeker.
Denk ik.
Zeker.
En
ja.
Ik vind de Eetmeter ook altijd een fijne app.
Ja. Ja.
Dus dan kan je zelf berekenen van hoeveel krijg ik eigenlijk binnen qua energie, qua eiwitten. En waar ik zou eventueel nog wat aangevuld kunnen worden.
Ja, ja, mooie aanvulling. Ja, goed. Oké, okay, nou, alle links die zal ik in de show notes vermelden. En dames, hartstikke bedankt voor jullie komst naar de studio.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Tot de volgende.